Goedemorgen. Fijn dat u er bent. Hebben we nog wat mensen. Welkom in deze dienst waarin onze voorganger is, dominee Baars. Volgende week hoopt voor te gaan dominee van Wingerden. En er is 's avonds de dodenherdenking. En die wordt gehouden in de parochiekerk. Dat doen wij gezamenlijk met de dominee en de kapelaan en de gemeente van Helvoort. Organist is Gerard Hopman. We hebben 3 collectes, diaconie, kerkrentmeesters en het onderhoud voor het kerkgebouw. En de schaal staat voor op tafel. We hadden 3-jarigen deze week, mevrouw Marcus, de heer Rijkse en mevrouw Van Straten. Dus die hebben een kaart van ons gekregen. We ontsteken de kaars als teken dat er een wereld zal komen waarin vrede en gerechtigheid zullen zijn voor iedereen. We ontsteken de lichten voor God, voor elkaar en voor de wereld. Ik wens u een goede dienst.
Laten we met elkaar gaan zingen. Lied 645, vers 1 en 2. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Bidden wij ons gebed van toenadering. Voor u belijden wij, o God, voor heel uw kerk en voor elkaar dat wij gezondigd hebben in gedachte, woord en werk. Vergeef onze zonden en geleid ons tot het eeuwige leven door Christus Jezus onze Heer. Amen. We zingen lied 645, vers 5 en 6. Laten we ons richten tot de levende die ons bij name kent, die de wereld en het lijden kent. Bidden wij ons Kyrie-gebed en zingen we daarna dus Kyrie nummer 2. Mag ik u voorgaan? Er is ons gezegd dat wij mensen kinderen des lichts zijn. Maar we belijden voor u, o God, dat ons gedrag zo vaak hier in tegenspraak is. En dat zien we wereldwijd om ons heen. Daarom roepen wij tegen de donkere nacht van tirannie en terreur. En bidden om de doorbraak van licht, recht en waarheid, van vrijheid en vrede. Er is ons gezegd, de Heer zal richten tussen vele volken en recht spreken. En daarom roepen wij tegen alle leugens en leuzen die mensen verblinden en bidden wij om de ontmaskering van wat vals is en voos en om ontvankelijkheid voor uw eigen woorden. Er is ons ook gezegd, zij zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Daarom roepen wij tegen de monsterlijke wapens van alle tijden, tegen de waanzin van alle geweld, en bidden om moedige pogingen oorlogen te stoppen en te verhoeden. Heer onze God, ontferm u over de mensen die vervolgd worden. De massa's op drift, stemmen gebroken, over de ongekende, ongetelde slachtoffers van het woeden van de machten, om kinderen op de vlucht, misbruikt, verloren geraakt, verdwaald. Ontferm u om wie lijden onder droogte, ondergaan in de vloed. Om wie leven zonder middelen van bestaan, vluchten voor de armoede. Om wie opgejaagd worden en geen huis vinden. Heer, ook voor wie niet meer kunnen geloven. Voor wie zich neerleggen en de kracht niet hebben zich te verweren. Roepen en bidden wij zingend. Zingen we als Gloria lied, lied 624 vers 2.
Thank you.
gaan we over naar de dienst van het woord. En voordat we de schriften gaan openen, willen we met elkaar bidden. Bij het openen van de schriften, o God, bidden wij om de aanwezigheid van uw geest. U, eerste en laatste, die ons zegent en behoedt, overal waar wij gaan. Open ons onderweg, uw woord, zoals gesproken door Mozes en de profeten, tot brood geworden in Jezus, de levende. Opdat ook wij u herkennen en weten dat u de bron bent van ons bestaan. Amen. De eerste lezing is uit het Oude Testament. Het zijn maar een paar versen uit Genesis. Genesis 5, vers 22 tot 24. En daarna zingen we lied 556, vers 3 en 4. Eerst Genesis 5, vers 22 tot 24. Toen Henoch 65 jaar was, verwekte hij Methuselah. Na de geboorte van Methuselah leefde Henoch nog 300 jaar in nauwe verbondenheid met God. Hij verwekte zonen en dochters. In totaal leefde hij 365 jaar. Henoch leefde in nauwe verbondenheid met God. Aan zijn leven kwam een einde, doordat God hem wegnam. Hier eindigt de eerste lezing. De tweede lezing is uit het Evangelie naar Lucas, Lucas 24, vers 13 tot 35. En daarna zingen we 651 en van lied 641, vers 1 en 4. 641, vers 1 en 4. En eerst Lucas 24 vanaf vers 13. Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp dat Emmaus heet en 60 stadia van Jeruzalem verwijderd lag dicht. Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen. En terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar hen toe en liep met hen mee. Maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden. Hij vroeg hen, waar loopt u toch over te praten? Daarop bleven ze somber gestemd staan. Een van hen, die Cleopas heette, antwoordde, bent u dan de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen gebeurd is? Jezus vroeg hen, wat dan? Ze antwoordden, wat er gebeurd is met Jezus uit Nazareth, een machtig profeet in woord en daad in de ogen van God en van het hele volk. En onze hoge priesters en de leiders hebben hem ter dood laten veroordelen en laten kruisigen. Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. Maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles is gebeurd. Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen, vonden ze zijn lichaam daar niet. En ze kwamen zeggen dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen zeiden dat hij leeft. Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het zoals de vrouwen hadden gezegd. Maar Jezus zagen ze niet. Toen zei hij tegen hen, hebt u dan zo weinig verstand en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd hebben? Moest de Messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen te gaan? Daarna verklaarde hij hun wat er in al de schriften over hem geschreven stond. En hij begon bij Mozes en de profeten. Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed alsof hij verder wilde reizen. Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en zeiden, blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde. Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen. Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun. Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij werd onttrokken aan hun blik. Daarop zeiden ze tegen elkaar, brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot. Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze de 11 en de anderen aantroffen, die tegen hen zeiden, de Heer is werkelijk uit de dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen. De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het brood. Hier eindigt de evangelielezing. Na de verkondiging zingen we lied 247 vers 1 en 3. Gemeente van onze opgestane Heer Jezus Christus. van Jeruzalem naar Emmaus. In Emmaus ligt een Romeins legerkamp, een groot garnizoen van de vijand, een sterk Romeins bolwerk. Jeruzalem is de stad van de vrede, dat betekent die naam ook, Jeruzalem, Shalom. Er zijn Jeruzalemgangers en Emmausgangers. Emmausgangers gaan weg van de heilige stad. Deze gang van de leerlingen naar Emmaus, dat weet de Bijbelgeleerde haarfijn uit te leggen, is de weg van de volledige capitulatie. Het is het beeld van die Nederlandse soldaat die met een witte vlag op de Maasbrug in Rotterdam op weg is naar de Duitse bezetter. Naar Emmaus gaan betekent het einde van alle dromen rond vrede en vrijheid. Vandaag horen we dat enkele leerlingen van Jezus capituleren voor de dood. Ze lopen de verkeerde kant op. Weg van Jeruzalem. Weg van de stad van het kruis, stad van de opstanding. Voor hen is Jeruzalem stad van teleurstelling en is Jezus een vreemdeling geworden. Hun oren en ogen blijven gesloten voor datgene wat intussen in Jeruzalem aan het gebeuren is. Daar barsten inmiddels de eerste getuigenissen los. Hij is niet dood. Hij leeft. Emmaus is niet de weg naar Jeruzalem. De weg van de opgang. De weg van verwachting en moed. Maar het is de weg naar beneden. De weg van de teleurstelling. Van geknakte hoop. Dit prachtige Emmaus-verhaal is misschien wel het mooiste paasverhaal dat ons wordt aangereikt in de Bijbel. Alleen de evangelist Lucas vertelt het ons. Het is een verhaal van teleurstelling en van hoop. Een verhaal van terugverlangen naar het verleden en van open worden voor de toekomst. Een verhaal van twijfels, van niet herkennen en van zeker weten. Hij komt maar één keer in de Bijbel voor, Kleopas. Hij is een van de twee Emmausgangers. Die metgezel van Kleopas mag dan geen naam hebben, maar misschien kun je, moet je, hier je eigen naam invullen. Op de zondag nadat Jezus gekruisigd en begraven was, zijn ze weggegaan uit Jeruzalem, bedroefd om Jezus' dood. Zo lopen ze naar het dorpje Emmaus, dat dorp met al zijn schaduwzijden. In gesprek over de dingen die gebeurd zijn. En gaandeweg luchten de Emmausgangers bij elkaar hun hart. Ze komen steeds meer op verhaal als een metgezel zich bij hen voegt en de woorden van de Heilige Schrift ter sprake brengt. En dat loopt uit op een hartverwarmende godservaring. Lucas is een begripvolle evangelist en daarom een goede reisgenoot in onze dagen. Hij bouwt zijn paasverhaal op uit aarzelende stappen. Lucas lijkt goed te begrijpen dat zijn lezers niet zomaar halleluja zullen roepen. Zo houden de leerlingen van Jezus de eerste berichten over de opstanding van Jezus voor onzin, zotteklap. Ijdel geklets, zo staat in de vertalingen. En natuurlijk weten de drie vrouwen niet meteen wat ze gezien hebben. Er is immers alleen een leeg graf. En ze hebben wel beschouwd niets gezien. Al spreken die engelen van opstaan en leven. Maar de vrouwen worden niet geloofd. Dus gaat Petrus zelf kijken en ook hij ziet alleen de linnen doeken. Hij gaat verbaasd terug naar huis. Later die dag, zo vertelt Lucas, keren nog twee mannen naar huis. Ze waren naar Jeruzalem gegaan voor Pesach. Ze hadden een feest verwacht rond hun leermeester die zo bevlogen kon spreken en zoveel mensen genas. Pesach, feest van de uittocht. door het water heen, bevrijd van de onderdrukkers. Stel je voor dat bevrijding ook nu gevierd kon worden, dat de Romeinen zouden verdwijnen. Yeshua, Jezus, had het begin kunnen zijn. Maar het was anders gelopen. Hij was gevangen genomen en uit de weg geruimd. Zijn aanhangers moesten vrezen en wegwezen. Jeruzalem, stad van vrede, blijkt een oord van moord te zijn. En dan de jongste berichten over dat hij gezien zou zijn. Het is triest wanneer verdriet tot waanvoorstellingen leidt. Ontredderd keren Kleopas en zijn vriend huiswaarts, terug naar Emmaus. Een illusie armer, een teleurstelling rijker. Met somber gelaat, zo geeft de evangelist kleur aan het verhaal. Want ze hadden zo gehoopt. Die hoop is vervlogen. Dan voegt zich een derde persoon bij hen. Die hoort hun verwarring aan. Ze zeggen hem, wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden. De vreemdeling die tot nu toe rustig geluisterd heeft, geeft antwoord. Nou ja, antwoord. Hij had ook meteen kunnen zeggen, kijk dan. Ik ben het. Maar dat doet hij niet. Deze onbekende reisgenoot wordt behoorlijk directief. Wat zijn jullie toch onverstandig en traag van begrip als het gaat om het geloof. Om vervolgens Kleopas en zijn vriend mee te nemen door de geschiedenis van Israël, door de schriften die zij zo goed dachten te kennen. Hij herinnert hen aan de traditie, aan de boeken van Mozes en de profeten. Stond het daar al niet geschreven dat de Messias moest lijden en dan? Zijn heerlijkheid zou binnengaan? Dat God door het oordeel, door het lijden heen, een nieuw begin geeft? De onbekende haalt de winselen van die overbekende geschriften af en toont hun de betekenis van die overleveringen. En hij geeft hun een nieuw perspectief op wat gebeurd is zonder dat ze hem nog herkennen. De Emmausgangers dachten dat de schriften gingen over bevrijding van het lijden. Maar Jezus leert hen dat het in de schriften gaat over bevrijding door het lijden. Israël moest niet zozeer bevrijd worden van het lijden dat hen overkwam, maar moest bevrijd worden van het lijden dat het met zich meedroeg. En dat kon alleen wanneer Jezus het van hen overnam. En Jezus had daar iets voor over. Hoon, verdachtmakingen, arrestatie, marteling, dood. Dat bedoelt de schrift met de weg van alle zaad. Dat is sterven om te leven. Door de diepte van het water heen, om aan de andere kant weer land onder de voeten te voelen, delen om heel te worden, jezelf verliezen om een wereld te winnen. Voor Lucas geen opstanding buiten deze boodschap om. Hier begint het, hier gebeurt het, dat leven weer een kans krijgt, dat de dood niet het laatste woord heeft. Maar traag van hart zijn Kleopas en zijn vriend. Nog blijven het dode letters helder uitgelegd, maar toch, tot het kwartje valt. Jezus loopt mee tot helemaal in Emmaus. Dat is in dit verhaal het verste punt. De plek waar het donker is geworden, waar de nacht valt, waar de schaduwen van het donker de troosteloosheid en moedeloosheid versterken. Jezus loopt met mensen mee tot in Emmaus. Wat heeft Jezus tegen zijn discipelen gezegd? Dat ze in Jeruzalem moeten blijven. Daar moeten ze biddend wachten op de komst van de Heilige Geest. De Geest die zo nodig is om te kunnen geloven en om getuigen van Jezus te kunnen zijn. Maar ze zijn daar weggegaan. Als ze straks naar Jeruzalem terugkeren, zit daar iets van bekering in. Als Jezus voor hen de schriften opent, begint de kou in hun harten te ontdooien. Begint er wat te smeulen in hun uitgedoofde harten. Het doet hen verlangen naar meer en daarom dringen zij bij Jezus op aan, blijf bij ons, want de avond is nabij. En midden in die concrete alledaagsheid van een wandeling die uitloopt op een maaltijd thuis, openbaart Christus zich als de levende. Maar dat gebeurt niet in één klap. Er zit in het gebeuren een bepaalde beweging, een bepaalde dynamiek. Je kunt om zo te zeggen fases onderscheiden. Want echt, voor de heerlijkheid van de levende Christus, daarvoor moeten je de ogen langzamerhand geopend worden. En daar hebben mensen tijd voor nodig. In het paasverhaal van vanmorgen gebeurt het op het moment dat Jezus het brood breekt. Dat opent hun de ogen. De Emmausgangers nodigen hem uit voor een maaltijd. Als het brood op tafel staat en de wijn in de bekers is geschonken, neemt de vreemdeling het brood. Breekt het in stukken en reikt het de leerlingen aan. Ook laat hij de beker rondgaan. De vreemdeling wordt gastheer, zoals ineens zien ze het. Ze zien het weer voor zich, het laatste paasmaal waar Jezus het brood nam, de dankzegging uitsprak. Het brood brak en het uitdeelde. Het laatste avondmaal was niet het laatste avondmaal. Het gaat door. Jezus leeft. In het nemen, zegenen, breken, delen, in het doen tot zijn gedachtenis dus, wordt hij met een schok herkend en hun hart raakt vervuld van blijdschap. Op het moment dat je vaststelt, hij is het brood, is er niet meer dan gewoon dagelijks brood. Want als ze weer kijken van het brood in hun handen naar de gastheer aan tafel, dan is hij er niet meer. Zo blijven de vreemdeling en het brood dragers van een onzichtbaar geheim. Maar het brood is er nog. Het is het teken van de levende Christus die zichzelf voor ons gegeven heeft in de dood. En hij leeft. Waardoor werd dit gebaar nu opeens een eye-opener? Het kan niet anders zijn dan dat dit in dit gebaar schriftuitleg, herinnering aan 3 dagen geleden en alles wat er daarna gebeurde opeens samenvallen. In dat alledaagse breken van het brood herkennen Cleopas en zijn metgezel de weg die Jezus ging van zichzelf offeren voor zijn mensen. Zijn idealen, zijn missie in vertrouwen op zijn vader, om zo mensen op het spoor van nieuw leven te zetten. Het overkomt hen zelf ter plekke. Hun beleving kantelt van machteloosheid naar mogelijkheden. Van dood naar leven. En precies op dat moment verdampt Jezus. Met dat hij herkend wordt, is hij ook onzichtbaar. Verdwijnt hij uit hun midden. Wat maakt het verhaal van de Emmausgangers tot een verhaal dat ons aanspreekt? Waardoor is dit verhaal een verhaal waarin wij onszelf herkennen? Dat zal te maken hebben met de weg die deze 2 mensen aflegden. de weg van Jeruzalem naar Emmaus en weer terug. De weg die wij in geloof afleggen kan veel op deze weg lijken. Vul je eigen naam in naast die van Kleopas. En wandel mee. Als onze hoop vervlogen is, als je wordt bevangen door verdriet, machteloosheid, als twijfel je overmand, dan is de vraag, hoe hou je het vol? Waar bespeur je de nabijheid van de opgestane Heer in donkere tijden? Het antwoord van Lucas aan de gemeente is in het openen van de schriften, in het breken van het brood, woord en sacrament, schrift en tafel, taal en teken, teerkost voor onderweg, proviant voor de reis, manna in de woestijn. Nou, is dat nou alles? Wellicht is het ons te weinig, te mager. Maar het moet ons genoeg zijn. Met de schriften als kompas en met brood en wijn als rantsoen kunnen wij steeds weer opnieuw leren hopen. Opvallend detail hierbij is, de opgestane dringt zich niet op. Hij forceert de deur niet, hij verdwijnt meteen weer uit hun midden, uit ons midden. Want hij wil ons niet overweldigen met zijn boodschap, met zijn aanwezigheid, want dan zou hij onze menselijke verantwoordelijkheid en keuzemogelijkheid uitschakelen. Hij geeft ons ruimte voor een vrije aanvaarding, of niet, van zijn evangelie. Ook na Pasen kan hij zich alleen geven als een zaad dat in het verborgene ontkiemt. Op weg gaan. Iemand in je midden toelaten. Het gesprek aangaan. De vreemdeling thuis ontvangen. Met hem maaltijd houden. In hem de Heer ontmoeten. Nieuwe toekomst ontvangen. Als wij nu eens de metgezel van Kleopas willen zijn, dan mogen wij ook vandaag, 27 april 2025, de Heer ontmoeten. Misschien wel in de vreemdeling die naast je gaat. Hij laat de Emmausgangers op eigen benen Jeruzalemgangers worden. Als onze ogen open zijn, kan hij zich weer terugtrekken. Maar er is voorgoed iets veranderd. Ze staan op en keren om. Pasen werkt door in mensen die opstaan met hun verwarring en twijfels. Die op weg gaan naar Jeruzalem, naar het nieuwe Jeruzalem. Visioen van vrede en recht. Mensen die onderweg doen wat hun hand vindt om te doen, die delen een woord, een gebaar, een teken van hoop. De boodschap is verstaan. Daar ging het om. De ontreddering verdwijnt. Een vuur wordt aangestoken in hen. Brandde ons hart niet toen hij onderweg met ons sprak en de schriften voor ons ontsloot? Voor de beide mannen is het weerzien in het breken en delen reden om terug te keren naar Jeruzalem en de anderen op te zoeken. Het is het begin van de gemeente van de opgestane Heer. Hij die er al is, voor wij het zelf in de gaten hebben. Ze durven weer te vertrouwen in alles wat Jezus hen had voorgeleefd. Dat er geen grenzen zijn voor wie in Gods liefde gaat staan. Voor wie met een open hart en open oog leeft. Die zal zich verbinden met anderen en daarin het leven zien overwinnen op alles wat het beknot of doods doet lijken. Tegen alle moedeloosheid en angst in klinkt vandaag ons geloof in het leven, in de liefde en goedheid die mensen elkaar kunnen bieden naar het voorbeeld dat Jezus daarin stelde. In het luisteren naar elkaar, ook als het donkere verhalen zijn. In ontferming die we elkaar kunnen bieden, herken ik God. Want ook wij zijn mensen die onderweg het spoor bijster kunnen raken. Die vast kunnen lopen op onze tekortkomingen, onvermogen of uitzichtloosheid. Soms daagt inzicht. Dan worden blinde ogen opeens geopend. Dan wordt een leeg graf tot een inspirerend uitzicht. Dood wordt leven. Dan krijgt die oude belofte. Ik zal met je meegaan. Ik zal bij je zijn tot de einden der aarde opeens gestalte. In een tochtgenoot die met je oploopt. Een ontmoeting die hoop geeft. Zoals ook Henoch heeft ervaren. Jezus die met je meeloopt zonder dat je het doorhebt. Het laat je leven niet onveranderd. Het brengt beweging in moeilijke omstandigheden. Dat is opstanding. Dan wordt het vandaag opnieuw Pasen. Amen. willen we met elkaar danken en bidden. Er is gelegenheid voor stil gebed en wij sluiten af met het Onze Vader. Mag ik u voorgaan in gebed? Goede God, dank u wel voor ons samen zijn hier in de kerk van Helvoort. Dank u wel voor uw liefde, voor uw zorg en uw geduld. Ondanks onze tekortkomingen. Wat een genade dat u in Jezus ons leven wil delen en ons wil inspireren een licht te zijn. U bent met ons in het vele goede dat we ontvangen, al zijn we ons er niet altijd van bewust. U weet dat we ons zorgen maken over de wereld waarin wij leven. En daarom leggen wij dat wat ons hart zo zwaar maakt voor u neer. Wereldleiders, mensen met grote verantwoordelijkheden, belust op macht, geld en aanzien, in staat kleine mensen te vernederen en erger. O God, Heer boven alle machten, in de naam van uw Zoon bidden wij voor alle mensen die verantwoordelijk zijn voor vrede, voor water en brood, voor welzijn van mensen. Maak hen dienaren van uw mensen. Geef dat het andere verhaal van u mag blijven klinken. Een pleidooi voor gerechtigheid, voor eerlijke delen, voor zorg voor wie door het leven in een kwetsbare positie is gedrukt. Wij bidden om volharding en wijsheid voor wie stem geeft aan dat verhaal. Om nieuwe wegen en onverwachte bondgenoten. Heer, breng wereldleiders tot inkeer. Breng vrede in Gaza en Israël, Syrië en Libanon, in Oekraïne. Laat iedereen de wapens neerleggen. Vanmorgen bidden wij u voor de mensen in Myanmar, getroffen door die aardbeving, maar door het regime verstoken van de nodige hulp. Voor de mensen in Soedan, waar werkelijk een drama, een humanitaire ramp plaatsvindt, wat hier het nieuws niet eens haalt. Evenals wat er tijdens de vastentijd en met Pasen plaatsvond in Nigeria, waar zo'n 200 christenen de dood vonden. Ontferm u over de mensen daar. Wilt u uitzicht geven op een nieuwe wijze van samenleven, waarin ieder mens tot zijn of haar recht komt. Wij bidden u voor de katholieke gemeenschap hier in Helvoort en ook wereldwijd, nu paus Franciscus is overleden. Hij gaf de katholieke kerk een menselijk gezicht en wist velen te raken met zijn eenvoud, barmhartigheid en diepe betrokkenheid bij mensen in verdrukking. Laat zijn nagedachtenis tot zegen zijn voor veel mensen en wereldleiders. Dank u wel dat onze koning vandaag jarig is. Wilt u hem en zijn gezin zegenen in zijn nieuwe levensjaar? Wilt u zijn met onze regering, landelijk, provinciaal en plaatselijk? Geef dat mensen met grote verantwoordelijkheid hun dienende taak nauwgezet en tot zegen van ons land en van de burgers uitvoeren. Laten er in ons land veel plekken zijn waar liefde is, barmhartigheid en zorgzaamheid. Waar mensen zich laten leiden door de grondtonen van uw koninkrijk. Wij bidden dat ook wij zelf barmhartige mensen mogen zijn met een open oog en een open hart voor alle mensen op onze weg. Wij bidden voor onszelf als gemeente van Helvoort, samen met predikant en kerkraad. Wees met onze kinderen en kleinkinderen in deze wereld vol hectiek. Bewaar hen. Wilt u zijn met allen die zorgen hebben, die een geliefde moeten missen, die verdriet hebben. U kent ons lief en leed. Sta niet toe dat wij vervreemden van u, maar houd de liefde in ons brandend. Heer, en dan zijn er nog zoveel dingen die in ons persoonlijk leven, die ons zo bezighouden. In de stilte brengen we ook deze bij u. En laat ons met Jezus, uw Zoon, meebidden, die ons leerde, onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als op. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. En van u is het koninkrijk, de kracht en de heerlijkheid tot uw eeuwigheid. Amen. Is er nu de collecte of straks? Aan het eind, oké. Dan gaan we met elkaar ons slotlied zingen. Lied 657, vers 1, 2 en 4. Ga als gezegende mensen hier de nieuwe week in, met de zegen van de Heer, om ook zijn zegen door te geven. En daarna zingen wij na het amen het Wilhelmus lied 708, vers 1 en vers 6. De eeuwige zegen u en behoede u. De barmhartige doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De levende verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede.